Oké, we beginnen te lezen in 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. Daar zijn we vandaag bij het vijfde oordeel. Helaas maar een van de onbekendste oordelen, ben ik bang, onder de christelijke gemeente. 2 Korinthe 5 vers 10. Geschreven door Paulus aan de Korinthe gemeente. En zoals ik zo vaak zeg, lees het met de rest in de context, maar ik pak nog even het ene vers eruit. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen, en allen is dus de gemeente, dat betekent dus alle zielen die opnieuw geboren zijn in Jezus Christus, niet kerkgangers per se, niet mensen in deze wereld, nee, opnieuw geboren zielen, de gemeente. Want wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wat is nou een drama? In alle moderne Bijbels tegenwoordig is de term rechterstoel van Christus, is Christus veranderd door God. Dan staat er de rechterstoel van God. Oftewel, God die richt over zielen. Dan denkt men meteen, dan maakt men een link met Openbaringen 20, waar ik kan lezen over het grote witte troonoordeel aan het einde der tijden, aan het einde van deze wereld. Maar zelfs dan, als je weer goed zou lezen, en daar komen we over een aantal weken op, als wij God zien in den lijve, dan zien wij zijn lichaam, en dat is Jezus Christus. Op de grote witte troon, daar oordeelt Christus over de verloren zielen. Maar goed, hier en ook in die andere tekst die we zo lezen in Romeinen 14, daar staat de term rechterstoel van Christus is een moderne Bijbels altijd vervalst en rechterstoel van God. Hier staat rechterstoel van Christus. We weten uit de schrift, bijvoorbeeld aan het eind van Handelingen 7, dat Jezus, de Zoon van God, zit rechts van God. God de Vader. Maar hier wordt gesproken over een rechterstoel. Een rechter is iemand die richt, die oordeelt. En hier richt hij over opnieuw geboren zielen, over de gemeente, over wat ze hebben gedaan in de tijd dat ze nog leefden in hun lichaam. Nogmaals voor alle duidelijkheid, je bent ooit een mens, geboren in deze wereld, verloren in zonde, stinkende van God, een lichaam van vlees en bloed, een ziel en een geest. Toen heb je op een dag de feiten afgewogen hebbende het evangelie van Jezus Christus aangenomen. Toen was je opnieuw geboren. Het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Toen was je niet meer dood in zonde, toen was je levend geworden voor God. Ja, toen een levende ziel, een levende geest en je lichaam is voor God principieel dood. Dood in zonde, heeft afgedaan. Voor God de Vader ben jij perfect. Waarom? Omdat Christus in jou leeft. Je snapt het wel, dit heeft heel veel raakpunten met die zeven geheimenissen. Waar ik, dat staat wel op de website, staan die beginners Bijbelstudies. Want dat hoort een jonge christen eigenlijk allemaal te weten. Als je opnieuw geboren bent, woont Christus in jou. Want je bent een deel van Jezus' lichaam. De Heilige Geest woont in jou, als bewijs en onderpand van je redding. Dat betekent dat als God de Vader naar jou kijkt, dan ziet hij een perfect wezen. Waarom? Jezus is perfect. En in Jezus zijn wij perfect. Maar nou wonen we in ons oude lichaam en met dat lichaam kunnen we nog de meest domme dingen doen. En als je dat niet als zonde beleidt tijdens je christelijk leven, dan kom je ooit voor Jezus te staan, voor zijn rechterstoel. En dan gaat hij over je oordelen, over de dingen die je hebt met je lichaam, hetzij goed, hetzij kwaad. Over je goede dingen, over je kwade dingen. Dit heeft niks te maken met het verliezen of het behouden van je behoud. Ben je behouden, dan ben je behouden. Je bent behouden in Jezus. Alleen het is de bedoeling als je voor Jezus komt, en dat gaan we straks nog zien, dan krijg je kronen, beloningen. Of je verliest ze. Aan de hand van de schrift weten we, en ook aan de praktijk, als je kijkt naar de kerk in de wereld, dat veel christenen beloningen verliezen omdat ze in de wereld hebben geleefd. Als geredde ziel. Ben je gered en blijf je gered. Maar ooit moet je voor Jezus verschijnen. Niet voor de grote witte troon, maar voor zijn eigen rechterstoel. Want we zijn zijn lichaam. Om alles wat er nog aan rottigheid tussen jou en hem is, niet beleden zonde, dat moet weg worden geoordeeld. Zodat we als een reine bruid, dat hebben we een paar, hè, ook weer met die zeven geheimenissen, ooit met hem te trouwen. Wat staat in Openbaringen 19. De gemeente, als die met Jezus trouwt. In Openbaringen 19. En dat speelt zich af tijdens de grote verdrukking. Ergens in de derde hemel. Dan is de gemeente perfect. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik weet van mezelf, ik ben niet perfect. Daarom onderzoek ik me elke dag, zoals staat in 1 Korinthe 11, een oordeel over mijn eigen daden. En dat is het tweede oordeel wat we een paar weken geleden gedaan hebben. Hier praat Jezus over het oordeel voor de rechterstoel van Christus. En eigenlijk is het noodzakelijke beginnerskennis. Maar heel veel christenen weten het gewoon niet meer. Als je een valse Bijbel hebt, dan wordt het sowieso moeilijk om hier nog iets van te weten. Deze troon is voor geredden, nog voordat de grote verdrukking is afgelopen. Dit is een oordeel van die zeven oordelen. Dit is het vijfde oordeel. Rechterstoel van Christus komt nog ergens voor. Romeinen 14. Romeinen 14 is ook weer, kijk, dat is net als het hele gelaten brief, een hele nuttige brief tegen eigengereide, eigen christelijke regeltjes. Mensen die ook geredde mensen, die hebben er een handje van om religieuze regeltjes te bedenken. En Romeinen 14 handelt eigenlijk over al die zaken in het christenleven waar de Heer niet iets letterlijks over heeft gezegd in de Bijbel. Dat je dan onder leiding van de Heer in gebed en de Heilige Geest een oordeel moet vormen of je iets kan doen of niet doen. Maar voornamelijk ook dat je geen aanstoot moet geven aan andere broeders en zusters. Later, in 1 Korinthe bijvoorbeeld, kun je ook lezen, kun je het andersom lezen. Jij moet geen aanstoot geven aan andere broeders en zusters. Andere broeders en zusters moeten zich ook niet lopen aanstellen over allerlei dingen. De meeste dingen die christenen tegenwoordig bezighoudt, zijn niet Bijbelse regeltjes. Dat is een hele grote, diepe, trieste waarheid. Als je kijkt naar Romeinen 14, lees ik vers, even kijken, 10. Maar gij, zegt Paulus dan, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Hij heeft het hier over mensen die opnieuw geboren zijn in de gemeente van Jezus Christus. Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ieder opnieuw geboren ziel komt op een dag voor de rechterstoel van Christus te staan. En dan word je geoordeeld over vreugde. Wat houdt de meeste mensen bezig? De mensen zijn allemaal diep egocentrisch. En het liefst hebben we het over onszelf. Amen, 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 amen. En dan sta je daar totaal in de hoofdrol. Niet met Mies Bouwman, maar met de levende schepper en God, Jezus Christus, God in het vlees. Die het helemaal alleen en exclusief met jou gaat hebben over jouw daden. Dan ben je pas in de hoofdrol. Houden mensen enorm van. En dan gaat de Heer jou oordelen over jouw daden. Jouw daden. Niet de daden van die broeder en zuster waarvan jij altijd dacht van, nou, dat komt vast niet goed. Van die broeders en zusters waarvan je dacht van, nou, die doen het fout, gelukkig ben ik niet zoals hun. Nee, er wordt alleen gekeken naar jou. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, en iegelijk van ons zal voor zichzelf Goden rekenschap geven. Alles wat ooit is geschapen, moet verantwoording afleggen aan de Heer. Daarvoor hebben we ook deze zeven oordelen. Opnieuw geboren zielen komen ooit voor de rechterstoel van Christus. En worden geoordeeld over hun daden. 1 Korinthe 3. Ja, ik heb al heel veel teksten weer. 1 Korinthe 3. Ook een hele beroemde tekst. Ik heb wel eens christenen in tranen toe geroerd gezien. Omdat ze zo bang waren voor de hel. Omdat ze deze tekst gewoon verkeerd uitgelegd waren. Maar als je gewoon rustig leest, dan zie je daar, daar staat een hele vertroostende boodschap. Als je leest 1 Korinthe 3 vers 10 tot en met 15. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En Paulus kwam het evangelie te preken. Er ontstaat een gemeente, de Korinthe-gemeente. Dat evangelie wat hij heeft gepreekt, dat is dus redding en vergeving van zonde in Jezus Christus. Dat is het fundament van jouw christenleven. Redding. Maar dan komt navolging. En navolging, oftewel discipelschap en redding, zijn twee verschillende dingen. Er zijn veel geredde christenen in de wereld die nooit een discipel zullen worden. Zie, de velden zijn wit om te oogsten, zei de Heer, maar er zijn geen navolgers, er zijn geen werkers, geen arbeiders. De meeste christenen die gered zijn, zijn geen discipel. Maar die hebben het fundament, die hebben Christus, ze zijn dus gered. En een ander bouwt erop. Dus Paulus gaat er verder en voorgangers in die gemeente, die hebben dan gepreekt, die hebben die mensen geleerd, die bouwen op dat fundament, op Jezus. Maar eerlijk zie toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Je ziet maar weer, fundament is Jezus Christus, want de Bijbel zegt het zelf. En indien niemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijk werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Aha, beginnen die christen die altijd van zeggen dat je je behoud kan verliezen, die worden dan enthousiast, want die zeggen van kijk, hier gaat het over vuur, dat is de hel. Nee, we hebben het gelezen. Op dat fundament, die redding in Jezus Christus, dat is je fundament, daar ga je op bouwen. Dat zijn je daden die je doet als christen. En dan kun je dus dingen bouwen. Goud, zilver, kostelijke stenen. Maar ook hout, hooi, stoppelen. Dan wordt in vers 13 gesproken over werken die openbaar zullen worden. Dat is dat oordeel voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad, wat we net lazen in 2 Korinther 5. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. Dat is geen hel, het is het oordeel van Christus. En als je verder leest, vers 14. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Oftewel, de dingen die je in Christus hebt gedaan, en je bent al gered. Je bent al gered. Maar de dingen die je in Christus hebt gedaan, na een Bijbelse leer, daar ontvang je loon voor. Kronen, die kronen zal ik straks nog benoemen. Vers 15. Zo iemand werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. En jullie snappen de analogie wel. Goud, zilver, kostelijke stenen, die kunnen niet verbranden. Dat zijn je goede werken. Hout, hooi, stoppelen, dat zijn onbeleden zonden. Dat zijn dingen die je hebt gedaan die niet tot nut waren. Als daar vuur op los wordt gelaten, dan verdwijnt dat. Oftewel, dat zijn dode werken die geen nut hebben gehad. Maar als je verder leest, zo iemand werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Ja, want je had kronen kunnen verwerven, die je dus niet krijgt. We hebben al een mooi, fijn, wit gewaad aan als ze voor de Heer komen. Je kan zelfs lezen in de schrift dat de christenen zijn, die hebben zoveel gezondigd, dat ze zelfs gaten hebben in hun gewaad. Ze staan praktisch naakt voor de Heer. Helemaal fout. Maar toch zijn ze gered. Even, ik doe even een stapje verder naar voren. Wat is ooit de bedoeling geweest van de gemeente? Om al die opstandige engelen te vervangen uit de oudheid die een duivel werden. Jij bent gered, jij mag straks met Jezus Christus over het universum heersen. Dat is de bedoeling. Maar die christen die al een kronen zijn kwijtgeraakt, die zijn al gered, die mogen straks het Nieuwe Jeruzalem wonen, maar die komen niet tot hun bedoeling. Ze mogen niet meeheersen. Ik ken christen die zeggen van ja, dat vind ik wel een hele slappe redenatie, bla 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 bla. Het gaat niet om wat ik vind, het gaat niet om wat hij vindt of zij, het gaat om wat het boek zegt. Want als je een verder leest, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zoals door vuur. Iemand die opnieuw geboren is, is een behouden ziel en kan niet verloren gaan. Maar moet wel rekenschap geven bij de Heer over zijn daden. Ten goede of ten kwade. Daarom dat tweede oordeel van een paar weken geleden, oordeel je eigen daden elke dag. Heb je iets fout gedaan? Nou, dat zal ons allemaal gebeuren. Beleid het bij de Heer zonde. Sta weer op. Wandel verder. Oké. Ik ga naar Lucas 19. En dan ga ik niet helemaal lezen, want het duurt allemaal weer te lang. Helaas. Lucas 19, vers 11. Staat er 10 ponden. Lucas 19, vers 11 tot en met 27. Dit kun je ook lezen als paralleltekst in Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Er is alleen een groot verschil. Als je het leest in Matteüs 25, dan gaat het over het koninkrijk der hemelen. Dan gaat het over iets wat op deze wereld afspeelt. Dan is het toegespitst tot de geloven, tot de Joden. Kun je zien, want in de gelijkenis daar, in Matteüs 25, wordt gesproken over talenten, Joodse maten. In de gelijkenis hier, in Lucas 19, dan wordt gesproken over ponden, over heidense maten. En dan speelt het zich af in het koninkrijk Gods. Hier heb je gelijkenis die is bedoeld voor de gemeente. Ik lees even een stukje hoor, van Lucas 19, het is vers 11 tot en met 27. En als zij dat hoorde, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Koninkrijk Gods is op dit moment op deze wereld niet te zien. Het koninkrijk Gods, even heel kort op de bocht, is jouw levende relatie met de God. De wereld kan God niet zien. Want de wereld is van God afgesneden. Op dit moment kun je alleen een inwoner zijn van het Koninkrijk Gods als je opnieuw geboren bent. Dan heb je een band met God. En God woont in jou. Met zijn Heilige Geest en Jezus Christus. Hij zeide dan, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Dus hier, de gelijkenis is hier, Jezus komt naar de wereld om een koninkrijk te verwerven en dan weer terug te gaan. Hij ging weer terug naar de hemel 2000 jaar terug. En groepen hebben dus zijn 10 dienstknechten, gaf hun 10 ponden en zeiden tot hen, doet handeling totdat ik kom. En jullie kennen, ik ga het niet helemaal lezen. Maar dat zijn dan trouwe dienstknechten en die hebben dan winst gemaakt op die ponden die ze kregen. En de Heer beloont ze daarvoor. En je hebt ook dan iemand die met dat ene talent wat hij kreeg, of dat zeg ik al die Joodse maat, die ene pond dat hij kreeg, deed hij niks. En dan zegt de Heer van nou neem hem zelfs dat af. Dat is dan een christen die voor de rechterstoel staat en zijn beloning is kwijtgeraakt. Omdat hij niet als christen heeft geleefd. Overigens als je aan het einde leest, want dat is ook een valkuil voor veel mensen. Ik lees even vers 26. Want ik zeg u, dat een iegelijk die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van dienst zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat gaat over beloningen, winnen of kwijtraken. Voor de rechterstoel van Christus. Maar dan nog even 27. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor me dood. Dan denken mensen weer dat het gaat over het verlies van behoud. Maar wat staat hier? Dat gaat over mensen die niet wilden dat Jezus koning over hen werd. En Jezus Christus is al onze Heer en Meester. Wij hebben hem ooit aangenomen uit geloof als onze redder en verlosser. Dit zijn mensen die nooit hebben geaccepteerd. Dit zijn de verloren zielen. In één keer gaat vers 27 gaat over het oordeel voor de grote witte troon. Wat pas over ruim 1000 jaar nog moet komen. Nou, nogmaals, lees het een keer. Rustig een keer door, zonder mijn jachtige verhaal. Maar de gemeente hoort uit te kijken naar de terugkeer van de Heer. Naar het punt van de opname. Want op een dag wordt de gemeente opgenomen en dan staan we dus voor zijn rechterstoel. Dat is iets waar je naar uit kan kijken. Als je kijkt, en ik lees even een paar teksten, ik ga naar Titus 2. Titus 2. Titus 2 vers 13, dat gaat weer over de gemeente, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat verwachten wij. We hebben de zalige hoop en verschijning, de heerlijkheid van grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Daar kijken wij naar uit, onze de zalige hoop. Daar kijken wij naar uit, elke dag weer. Of ik ga naar 1 Thessalonicenzen 4 en dat ga ik niet helemaal lezen, want dat hebben we, nou ja, dat hebben we al. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13 tot en met 18, dat gaat over de opname van de gemeente. Het gaat over de opname van de gemeente, ik ga het nog niet helemaal lezen, waarvan de Heer Paulus zegt in vers 18, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Gaat erom op dat moment waren er al christenen gestorven. En die andere christenen waren triest. Paulus zegt, jullie hoeven niet triest te zijn, op een gegeven moment, we gaan elkaar allemaal weer ontmoeten. Alleen sommigen, die zullen nooit sterven. Sommigen, die zullen op een tijdsgevricht leven dat op een gegeven moment de gemeente van deze wereld wordt weggehaald. Dat kan je ook lezen in 1 Korinthe 15. Dat heet de opname van de gemeente. Heel veel christenen zeggen daar hele domme dingen over. Die zeggen er bijvoorbeeld van dat het pas in de 19e eeuw is bedacht. Nou, er zijn al tekstgetuigen van christenen, bijbelstudies vanaf de eerste eeuw over de opname van de gemeente. Er zijn christenen die zeggen er dingen over dat de opname van de gemeente pas aan het eind van de grote verdrukking is. Dat is ook niet waar. Is aan het begin van de grote verdrukking. Want, en ik ga dat nou niet verder lezen, dat heb ik een paar weken geleden nog gedaan. In het volgende hoofdstuk, 1 Thessalonicenzen 5, gaat het erover. Die duistere tijd van een grote verdrukking met een antichrist, daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Want het is niet voor ons bestemd. Het is niet ons oordeel. Daarom zegt hij ook in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, verderop. Vers... 19 en 11. Wij zijn niet bestemd om bang te zijn voor de grote verdrukking. Dus wij kunnen in alle vrijheid en vreugde hem dienen. Kijk uit naar de Heer en dien hem. In alle vrijmoedigheid. Nog eenmaals, die opname, en dat staat hier dan beschreven in hoofdstuk 4. Op een dag zal de Heer die geredde zielen die nog op de wereld zijn, of ik dat ga beleven of niet, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment, in een punt destijds, is de gemeente weg. Tak, zoiets. De wereld die zal zich verbijsteren, maar de wereld zal al heel snel weer een vreemd excuus voor hebben wat er gebeurd is. Maar we hebben een lichaam, een geest en een ziel. En mensen die al in Christus zijn gestorven, hun lichaam is vergaan in het graf. En hun ziel en geest zijn al bij de Heer in de hemel. In het Nieuw Jeruzalem. Op het moment dat de opname plaatsvindt, dan zijn er mensen die hier worden weggehaald. Maar hun oude vlees, dat kan de hemel niet inkomen, zoals je kan lezen in 1 Korinthe 15. Dus dat blijft hierachter. Maar geest en ziel gaan naar hem toe. Dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dat heb ik 2 jaar geleden al verteld met die 7 geheimenissen. Maar er gebeurt iets heel wonderlijks. Dan krijgen we een vernieuwd lichaam. Want we hangen nou nog met onze levende ziel en geest in een oud dood lichaam. Maar dan krijg je een nieuw lichaam zoals het bestemd was. Een lichaam dat niet onder zondeval torst. Een lichaam van 33 wat nooit ouder kan worden. Dat is iets om naar uit te kijken. Dat krijgen we op een dag. Maar voordat we naar verder gaan, we zijn er bij de Heer, moeten we voor de rechterstoel van Christus verschijnen en daar worden geoordeeld. Over onze daden, het zij goed, het zij kwaad. Zoals ik al zei, dat heeft veel raakvlakken met wat we 2 jaar geleden, of die opname die ik 2 jaar terug op de internet heb gezet, de 7 geheimenissen. En dat soort dingen moet je gewoon snappen. Dat is beginnerskennis voor christenen. Gemeente nu, in het algemeen, de meeste christenen in de wereld, zijn te veel bezig met verlies van behoud, terwijl dat niet aan de orde is voor de gemeente. Ze zijn bezig met verlies van behoud, bang voor de grote verdrukking, bang voor de antichrist, in plaats van uit te zien naar de Heer, onze zalige hoop. Ik ga naar Marcus 10. Marcus 10. Marcus 10. Marcus 10, 29 en 30. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik jullie, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolging en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dus zegt de Heer, als je mij dient, je bent opnieuw geboren en je wordt mijn discipel, dan krijg je loon naar werken. Zelfs al in je tijd hier op deze wereld. Maar ook vervolgingen. Al die christenen die altijd druk lopen te maken over de grote verdrukking. Veel christenen worden al verdrukt de hele geschiedenis door. Onze grootste verdrukkingsstrijd voor ons hier in het Westen is de strijd tegen het materialisme en wereldgelijkvormigheid. 2 Timotheüs 2 vers 6. 2 Timotheüs 2 vers 6. Zoals de Heer al zegt, 2 Timotheüs 2 vers 1 tot met 6 is heel belangrijk. Het gaat erom dat je een soldaat bent van Jezus en dat je als soldaat van Jezus niet druk moet maken over je proviant. Daarvoor ziet je aanvoerder, de Heer, wel in. En dat je wettig moet strijden. Dus niet naar het moraal van deze wereld. Het doel heiligt alle middelen. Dat is wat de Jezuïeten en de katholieke kerk ook altijd zegt. Alles is geoorloofd om je doel te bereiken. Nee, zegt de Heer, jij moet wettig strijden. Met een echte Bijbel, een rechte leer en een goede navolging. Maar uiteindelijk staat dan 2 Timotheüs 2 vers 6. De landman als zijn arbeid moet al zijn eerste vruchten genieten. De Heer geeft je veel vruchten te genieten. Ook al bij je leven. We hebben het niet over succes en rijkdom. Nee. Je geest, ziel en lichaam in zo goed mogelijke toestand door alle troebelen heen bewaard. Er valt er veel te genieten, veel zegen van de Heer te genieten. In ons leven als christen nu praat de Heer altijd over erfenis. Nooit over verlies van behoud. Er zijn veel christenen die altijd praten over dat je je behoud kan verliezen. En dan halen ze teksten aan die ik nu zometeen ga lezen. Maar dan heeft het hier over erfenis. Over de beloningen die je krijgt voor wat je hebt gedaan in Christus. Het zij goed, het zij kwaad. Oké, laten we ze snel doorlopen. 1 Korinthe 3 vers 8. 1 Korinthe 3 vers 8. 1 Korinthe 3 vers 8. En die plant en die nat maakt zijn één. Maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Een opnieuw geboren ziel ontvangt zijn loon naar arbeid. Niet je redding. Nogmaals. Je kan nooit je redding verdienen naar je werken. Die redding heb je verdiend in Jezus Christus. Maar je leven als christen bepaalt straks of je kronen verdient of dat je ze verspeelt. Colossenzen 3. Colossenzen 3, 24-25. Oh, laatst ook nog gelezen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Want gij dient den Heere Christus. Wij zijn zijn dienaars. Of in een andere gelijkenis zijn krijgsknechten. Dat is nou het woord voor soldaat. En dan heb je dus bevelen op te volgen. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Er is geen uitneming des persoons. Het heeft niks te maken met redding of verloren gaan in een hel. Dit gaat over gemeenteleden, over opnieuw geboren zielen die beloningen ontvangen, erfenis ontvangen of een erfenis verspelen. 2 Johannes 8. Er zijn heel veel teksten, ik doe er maar een paar. 2 Johannes 8. 2 Johannes 8. 2 Johannes 8. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Kijk, als je nou slim bent, dan zie je dat je dit kan koppelen onder andere aan wat we net lazen in 1 Korinthe 3. He, met het hout, hooi, stoppelen, goud, zilver en kostbare gesteente. Als je slim bent, volg je de Heer na en dan ontvang je een vol loon. Nogmaals. De Heer zal je nooit oordelen over dingen die je niet wist. De Heer oordeelt je over dingen die je wist, maar toch met in de wind hebt geslagen. Dus van die christen die dit hele verhaal over goede en slechte Bijbels wel eens hebben gehoord. En zeggen van ja, het zal wel. Ik heb al gezien wat voor gedoe jullie altijd hebben. Hè, met jullie Statenbijbel. Dus wij kopen wel gewoon in zo'n Bijbel in eenvoudige taal. Of hoe heet het, de NBV 2004. Of het Woord, of het Boek, of hoe heet het, Slecht Nieuws voor U. Hoe heet al die dingen vertegenwoordigd. De NBG, niet bijbelgelovig en dat soort dingen en dan hebben we in ieder geval aansluiting bij duizenden andere kerkgangers. Maar als je je willens en wetens daar toch hebt afgeslagen, dan zegt de Heer van ja, je had het kunnen weten. Dit kost je gewoon loon. Dat doet de Heer niet voor zijn lol. Nee, jij bent gewoon je eigen gang weer gegaan. Efeze 5. Dat vind ik wel een van de mooiste plekken om te lezen hoe dat werkt. Paulus, dat is een van de grootste zegeningen die we hebben gekregen van de Heer. Een apostel voor de heidenen die ons vertelt hoe wij als christenen staande blijven. Enorm liefdevol en genadevol vertelt hij steeds van, heb je dit fout gedaan? Beleid het bij de Heer en ga weer verder. Want anders kost het je ergernis. En dat vertelt hij heel uitvoerlijk. Waarom doet hij dat? Nogmaals, er zit een bepaalde wetmatigheid achter. Als de mensen na hun redding perfect zouden zijn geweest, zoals sommige christenen leren, dan zou hij dit niet hoeven uitleggen. Christenen moeten leren te stoppen met zonden. Moeten leren hun vlees te overwinnen. Dus bij iedereen anders, de ene sneller, de andere langzamer, et cetera, et cetera. Goed, Efeze 5. Ik moet zo ook even wat rustiger worden. Efeze 5. Vers 1 tot en met 7. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden gelijkerwijs het de heilige betaamt. Iedereen die opnieuw geboren is een heilige, is een geloofsheilige. Dus dat soort dingen horen we niet te doen. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap, en het is dom gepraat, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Hier staat dus weer niet, want dat zeggen sommige christenen, dat hier staat het letterlijk, die komt niet in het koninkrijk van Christus en van God. Als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus, ben je een deel geworden van Christus lichaam en ben je een inwoner van het koninkrijk Gods. Hier staat, je hebt geen erfenis in het koninkrijk van God. Erfenis. Erfenis. Dat is iets wat je krijgt. En wat het precies inhoudt, dat zal ik zo meteen nog opnoemen. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen de ongehoorzaamheid. En de wereld heeft een probleem met God om zonde. Die zonde hebben we net opgelezen. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Bedenk altijd, alles wat je doet kan consequenties hebben voor je eeuwigheid. Niet je redding. Ben je gered, ben je gered. In Galaten 5 staat het bijvoorbeeld ook op die manier zo opgesomd. Over vruchten van de geest en dingen die je niet hoort te doen. Maar het gaat niet over verlies van behoud. Oké. Wat moet je dan doen? Even kort nog eens. Ik ga die teksten niet helemaal opzoeken, ik noem ze gewoon op. Wat moet je nou doen om niet in de problemen te komen? Nou, bewaar de woorden van Christus. Zoals je dat bijvoorbeeld kan lezen in Johannes 14, vers 23, 24. Als je zijn woorden bewaart, heb je een relatie met Christus en dus ook een relatie met God de Vader. Heb je een valse Bijbel, of je leest die Bijbel niet, dan heb je geen relatie met de Heer. Je bent wel gered, maar je relatie is verstoord. Je blust de Heilige Geest uit, je bedroeft de Heilige Geest. Of 2 Johannes 9 en 2 Timotheüs 2 vers 15. Je moet de schrift recht delen en een ijverig student zijn van de Bijbel en ook de dingen van de Heer doen. Als je geen rechte leer navolgt, heb je geen goede relatie met de Heer. En dan heb je ook geen gebedsverhoring. Dan heb je ook geen idee vaak wat je moet doen. Als jij in een kerk zit waar ze leren dat je behoud kan verliezen. Of in een kerk zit waar ze met van die gekke kronkels komen als van dat je wordt behouden door Jezus, maar dat je in je levenswandel een tweede keer behouden moet worden. De Noorse broeders hebben een dergelijke constructie. Noem maar op, je hebt allemaal leringen en het ergste is natuurlijk die Rooms-Katholieke leer, die schijnkerk, die zegt dat je door werken behouden wordt. Wat de religieuze wereld altijd al heeft gezegd. Heeft niks te maken met wat de Heer zegt. Wij kunnen onszelf niet redden, zoals Efeze 2 vers 8 en 9. Jezus is voor ons gestorven en opgestaan, in hem vinden we redding. Maar als we dan van hem zijn, verwacht hij van ons dat we hem navolgen. En daar besteedt hij veel aandacht aan in de brieven van Paulus onder andere. Dus bewaar zijn woorden. In het Nederlands is dat de Statenbijbel. En lees die woorden ook. En deel de schrift recht in een goede leer. Of wat ik een paar weken geleden heb behandeld in 1 Korinthe 11, vers 31, 32. Oordeel je eigen daden. En als je zonde hebt begaan, beleid ze. Want, naar 1 Johannes 1, het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Zo bedroef je de Heilige Geest niet en blus je niet uit. Bid dus over alles. En strijd wettig. We hadden net al even 2 Timotheüs 2 bij de hand. Ik ga daar nu opzoeken. Maar 2 Timotheüs 2, vers 5 staat, strijd wettig. Dat is wat de Heer wil zien. Dus die wil graag dat je met een Bijbel en gebed je weg als christen leidt. Door te getuigen in deze wereld aan de ongelovigen. Door christenen te leren wat jij weet en zij nog niet weten. Maar vertel geen onwaarheid. Of vertel geen succesevangelie. Van die kerken die tegenwoordig maar praten over dat je Jezus nodig hebt. Maar het niet hebben over een duivel en een hel. In Nederland is het nou epidemisch. Dat is een rare verhaal gaat rond, dat is al een jaar of 15 zo, dat aan het eind van deze wereld komt Jezus naar de hel en dan preekt hij het evangelie. Nou, er zitten al die zielen in de hel en die hebben zoiets van, nou, we weten hoe de hel is. Daar is Jezus, die zegt ons wat we moeten doen. Dan komen ze allemaal tot geloof, kunnen ze allemaal uit de hel. Nou, ik had het ze van harte gegund. Het is alleen nergens te vinden in de Bijbel. En als het niet in de Bijbel staat, dan bestaat het gewoon niet. In de Bijbel kun je lezen dat die in de nieuwe hemel, nieuwe aarde in de poel des vuurs komen, die verloren zielen. Nogmaals, ik zeg het niet omdat ik dat leuk vind. Het is zo omdat de Heer zegt dat het zo zal gaan. Mensen zijn onberouwelijk en onbekeerlijk. Maar christen die niet wettig strijden door te praten over dingen die nergens in de Bijbel staan. Of die ook nooit, die gewoon niet waar zijn. En als je dat doet, wat is dan het gevolg Nee, ik pak hem, want ik ken het niet uit mijn hoofd. Dan kijk ik even in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Als je de Heer recht navolgt met een goede Bijbel en rechte leer, en je onderzoekt je eigen daden, dan wordt je geest, ziel en lichaam zo goed mogelijk door de troebelen van deze wereldse tijd heen geleid, totdat je bij de Heer mag zijn. En dat ben je ook optimaal voor hem te gebruiken. Zoals staat te lezen in 2 Timotheus 2, een vat ter ere of ter onere. Dat zijn vers 20 en 21. Een vat ter onere is een opnieuw geboren ziel die met de wereld bezig is en dan niet is te gebruiken door de Heer. Dat is een reden waarom de gemeente ook altijd om opsplitst. Want als jij als vat ter ere in een gemeente zit waar niemand nog iets met de Bijbel te maken wil hebben, dan moet je daar weg. Dan zoek je maar een andere groep op waar je nog christenen tegenkomt die als een vat ter ere willen leven. Ik lees het niet op, maar 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Alle schrift is van God ingegeven, et cetera, zonder schrift kunnen we niks. Dit zijn de dingen waar je als christen mee moet bezighouden. En dan kom je al heel snel erachter dat die dingen als de 7 geheimenissen die ik 2 jaar geleden uitlegde, of de 7 verbonden die we vorig jaar hebben behandeld, of nu deze 7 oordelen, dat het in die Bijbel allemaal in elkaar ingrijpt en dat het werkt. Het werkt. Maar goed, dan komt nu de handvraag. Wat krijg je nu voor beloningen als je voor de Heer verschijnt? Nou, je kan kronen verdienen. Hoe dat precies werkt en nou hoe dat allemaal is, dat zullen we dan wel ervaren. Maar de Heer noemt dat letterlijk in het boek kronen. En er zijn er 5. En die zoeken we op. De eerste, de kroon des levens. Jacobus 1, vers 12. Jacobus 1, vers 12. Jacobus 1, vers 12. Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft degene die hem lief hebben. Dit wordt ook wel de martelarenkroon genoemd, van christenen die onder vervolging toch volhouden. En dat hoeft niet per se te wezen een concentratiekamp in Noord-Korea, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn iemand die hier in Nederland probeert te getuigen en al zijn collega's lachen hem uit. Dat is al voor Nederlandse christenen al vervolging. Een martelarenkroon. Volhouden ook als je verdrukking hebt. We weten uit de gelijkenissen van Christus, de gelijkenissen van het zaad, dat als er een of andere vervolging of verdrukking is, dan zijn er ook gelijk al christenen die zijn meteen weer terug in de wereld. Ik heb eens een vrij onschuldig voorbeeld. Ik heb eens een keer een broeder ontmoet, die vertelde me een verhaal. Hij zei, ja, ik dacht van, nou, dan moet ik dus gaan getuigen. Dus ik ging naar mijn oude vrienden in een koffieshop. Die zaten daar allemaal vrolijk aan de koffie, met geestverruimende middelen. Hij vertelde het evangelie. En al die oude maten die lachten mij uit. Nou, dat vond ik wel zo vreselijk, dat doe ik dus nooit weer. Kijk, ik ben in niks menselijks is mij vreemd, dus ik snap wel wat hem dwars zat. Maar nou, als dat je verdrukking al is. Maar dit is realiteit voor heel veel christenen. Hij wordt nog een keer genoemd, deze kroon, kroon des levens, in Openbaringen 2 vers 10. Openbaringen 2 vers 10. Openbaringen 2, vers 10. Openbaringen 2, dan gaat het. Hoofdstuk 2 en 3, dan gaat het over 7 kerktypes. Dat zijn profetieën over de geschiedenis van de kerk in de genadetijd. Dus dan gaat het over collectieven, over kerken, niet over individuele personen. Maar dan staat de term wel. Als je leest in Openbaringen 2, vers 10. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van jullie in een gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouwd tot de dood, ik zal u geven de kroon des levens. Hier kunnen mensen bedenken dat het erom gaat van als je je volhoudt, dan kun je behoud winnen. Nee, hier gaat het over een collectief, hier gaat het over een kerktype. Het gaat over een tijd in de 2e en 3e eeuw waarin christenen door Romeinse keizers werden vervolgd. Er zijn 10 keizers geweest die hebben christenen vermoord. Hier staat dan ook 10 dagen, dat staat voor die 10 keizers. Al moet je nooit vergeten, die 10 keizers hebben in hun hele bewind, en het is al erg genoeg natuurlijk, 30.000 christenen vermoord. Daar wordt altijd een nadruk op gelegd in de geschiedschrijving door mensen. Kijk, toen werden christenen vervolgd door de keizers. Jullie weten wel hoeveel het pausdom, hè? De pausen vanaf de 5e eeuw tot nu, die hebben 68 miljoen christenen vermoord. En ook heel veel Joodse mensen. En nog allemaal andere mensen die er helemaal niks mee te maken hadden. Maar goed. Kroon des levens. Martelarenkroon. Er is nog een tweede kroon. Kroon des roems. 1 Thessalonicenzen 2. Kroon des roems. De kroon des roems. 1 Thessalonicenzen 2. Vers 19 en 20. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Paulus schrijft het tot die Thessalonicense gemeente. Waar gaat het hier nou om? En we gaan ondertussen naar Filippenzen 2. Het gaat om, als gemeente, wat is je doel? Zielen te redden. Daarvoor zijn we primair in deze wereld. We zijn hier primair om de Heer te dienen. En in eerste instantie dus te getuigen van onze redding in Jezus Christus. Zoals Petrus al schrijft, wees altijd bereid te getuigen van je redding. Waarom loop jij zo gelukzalig te glimmen, Christen? Nou, dat kan ik je vertellen. Ik ben gered door Jezus Christus. Als je als Christen getuigt, kun je de kroon des roems verdienen. Wat zei ik nou net? Filippenzen 2. Ik vertel het allemaal heel snel. Lees het later eens even allemaal heel rustig door. Filippenzen 2, vers 14 tot en met 16. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Wij als gemeente. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijnde. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat krom en verdraaid geslacht was de wereld, de verloren wereld. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Dat horen wij te zijn. We horen als lampjes te schijnen, als gidslichten om mensen de goede kant op te lokken. Dat is eigenlijk onze hoofdtaak. Voorhoudende het woord des levens. Wat is dat woord des levens? Dat is het evangelie van Jezus Christus. Mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Dat als ik ooit voor Christus verschijn, dan kan de Heer aan mijn daden zien, wat heb jij voor mij gedaan? En dat is mijn roem. En daar kan ik de kroon des roems voor verdienen. De zielenwinnaarskroon wordt hij wel genoemd, populair gesproken. Maar eigenlijk als je hier leest, is wat je hebt gedaan tegen de dag van Christus, dat je niet te vergeefs hebt gelopen, nog gearbeid. Lopen, daar komt later op. In de Bijbel zie je ook heel vaak de gelijkenis of de beeldspraak van een hardloopwedstrijd. Ons christenleven is als een hardloopwedstrijd. Derde kroon. Kroon der rechtvaardigheid. Kroon der rechtvaardigheid. 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 8. Paulus die zit in de gevangenis en die weet dat hij niet lang meer te gaan heeft. Zijn apostelgaven zijn hem afgenomen. Hij kan al geen wonderen meer doen, omdat het niet meer nodig is. Want de wereld, de heidenen en niet alleen het Joodse volk, die mogen het evangelie nu kennen. Hij had die apostelgaven nog om Joodse mensen te overtuigen dat Christus de Messias is. Maar hij zit er in de gevangenis. Hij kan geen wonderen meer doen. En hij weet, mijn loop is uitgelopen. Nog even en ik ben bij de Heer. Vlak daarna is hij gestorven. Waarschijnlijk terechtgesteld onder de Romeinen. En er is een Rooms-Katholieke legende dat hij is onthoofd onder keizer Nero. Dat zou goed kunnen. 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Wat is de kroon der rechtvaardigheid? Nou, dat is een kroon voor die geredde zielen die uitzien naar Jezus verschijnen. Die niet kunnen wachten tot ze voor Jezus staan. Ik zie dat bij zusters vaak nog wel sterker als bij mannen. Als bij broeders. Die echt, zolang ze opnieuw geboren zijn, maar niet kunnen wachten. Uitkijken naar het moment dat ze echt bij hem staan. De bruidegom. Die kunnen niet wachten tot ze hem die kijken echt uit naar dat moment. In tegenstelling tot christenen die ooit het evangelie hebben aangenomen, omdat ze hebben beredeneerd en hebben gesnopen dat het waar is. Ja, ik moet het maar doen. Ja, ik neem het aan. Wat moet ik anders? Dit is waarheid, dus ik moet hem wel aannemen. Maar ondertussen nog heel veel dingen in de wereld zien waardoor ze zijn afgeleid en waar, wat dan allemaal veel mooi toe lijkt. Beste illustratie, heb ik al vaak verteld, vermoed ik. Ik was nog student, ik was net gered en toen hadden we dit allemaal uitgelegd gekregen en toen was de Bijbelstudie voorbij. De voorganger ging weg en toen zaten we als een stelletje jonge lui van rond de 20 nog met elkaar na te praten. En toen ging het weer hebben over die opname van die gemeente. En toen was er een studenten, wel een meisje overigens dus, en die zei zo van, hé jakkers, doe eens even gezellig. En dat ben ik nooit vergeten, want toen was er ook al iemand zo van, nou waarom zeg je dat nou? Dat is toch veruit het beste dat je kan overkomen als je bij de Heer bent. Nou ben je in een wereld waar je altijd aan moet denken van, doe ik het goed, doe ik het fout? Kan ik dat wel doen, kan ik dat niet doen? Dan kun je geen fout meer doen. Je kan niet meer zondigen. Dan ben je in een perfecte situatie. Wat kan daar nog tegenop? Broeders en zusters die niet kunnen wachten dat ze bij hem zijn, dat deze fase van deze vieze wereld voorbij is, die kunnen de onverderfelijke kroon winnen. De kroon der rechtvaardigheid winnen, die uitziet naar Jezus verschijning. Nou, dan heb ik al de vierde kroon genoemd dus. De vierde kroon is de onverderfelijke kroon. De onverderfelijke kroon. En dan gaan we naar 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Vers 24 tot en met 27. Is ook een hele bekende passage van Paulus. Dat gaat inderdaad over een wedloop, over een loopbaan. Dat was een heel bekend gegeven in de Romeinse wereld. Want je had toen ook al de Olympische Spelen en een van de belangrijkste onderdelen van de Olympische Spelen was een hardloopwedstrijd. Vers 24. Weet gijlieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat tien gij die moogt om te verkrijgen. De beeldspraak is heel duidelijk. Je loopt dus als hardlopers met z'n vijf en zes naast elkaar en jij loopt in jouw baan. En ze lopen allemaal hard. Maar eentje gaat winnen. Je hebt nou weer de Tour de France op televisie en elke dag, toevallig avond, gisteravond zag ik op het journaal, dat was de etappe van gisteren, had iemand weer met een fotofinish gewonnen. Ik kon het niet eens zien, maar het kan me ook eigenlijk helemaal geen moe schelen, maar ik zag op een tiende van die millimeter was de ene was dan winnaar en de ander niet. Eentje wint. En dan zegt Paulus niet dat we competitief moeten zijn, met ellebogen ons moeten werken in de gemeente. Nee, als christen kijk je uit naar Jezus en je leidt je leven als christen als een hardloper. Je wil winnen. Uiteindelijk, we winnen allemaal. Niemand kan zijn behoud verliezen. Maar dit is dan de beeldspraak. Loop alsof je afgaat op de finish. Laat je niet afleiden door links of door rechts. Maar dat is het probleem vaak met christenen. Die kijken niet naar de finish. Die kijken naar de loopbanen links, de loopbanen rechts. Daar is een christen die op zijn snuit gaat. En wat doen christenen dan? In plaats van door te lopen en te bidden voor die ene broeder of zuster. Nee, gaan ze eromheen staan, gaan ze staan wijzen. Kijk eens, die is goed gevallen. Jongen, ben blij dat ik diegene niet ben, zeg. Wat gebeurde er ook alweer naar Romeinen 14? We worden allemaal geoordeeld over onze daden voor de rechterstoel van Christus, die wij hebben gedaan. 25. En een iegelijk die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Die Griekse atleten, die waren aan het trainen. Die aten dan wat ze eten moesten, net zoals die topatleten nu. Waarom? Omdat ze willen winnen. Wat konden ze winnen in die tijd? Een lauwerkrans. Een ereprijs. Kijk, het is net zoals nu. Als je in die tijd een topatleet was, daar won je niks mee. Alleen maar een ereprijs. Maar dan kon je in het dagelijks leven kon je heel beroemd worden en heel veel geld verdienen. Maar goed, hij gebruikt hier de beeldspraak van een topatleet. Leef je leven als een christen, als een topatleet en kijk naar de finish. En niet naar die ander. Een iegelijk die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Want die lauwerkrans, die was een paar dagen goed en dan waren die blaadjes verwelkt. Maar wij een onverderfelijke. De vierde kroon, de onverderfelijke kroon. Een kroon die nooit vergaat. In de volksmond in de gemeente is dat de overwinnaarskroon gaan heten. Iemand die uiteindelijk de finish heeft gehaald. 26. Ik loop dan al zo. Niet als op het onzekere, Ik kamp also, niet als de lucht slaande. Kamp is een oud Nederlands woord, lijkt op het Duitse kamp, dat betekent strijd. Het is mooi wat hier staat. Hè? Paulus zegt van, ik loop niet zomaar wat. Ik heb geen idee waar ik heen ga. Nee, ik strijd zo, niet als de lucht slaande. Dus ik sta niet in het luchtledige wat te meppen. Nee, ik heb een duidelijk doel. Ik loop op een finish af. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik weet wat me bezighoudt. Ik weet wat waar is en wat niet waar is. Dat is wat Paulus hier zegt. 27. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dat heeft hij tegenover zichzelf. Hij is hier de prediker en de voorganger. Hij zegt van, en daarom bedwing ik mijn vlees en breng het tot dienstbaarheid voor het werk van de Heer, zodat ik, ik moet hier vertellen hoe het Bijbel zit, maar dan moet ik het zelf ook navolgen, want anders ben ik een verwerpelijk mens voor de ogen van de gemeente. En dan komen we langzamerhand tot de vijfde troon. Dus het leven is als een hardloopwedstrijd, als opnieuw geboren ziel. Loop alsof je op de finish afgaat. De vijfde kroon is de kroon der heerlijkheid. De kroon der heerlijkheid. En in de volksmond heet het dan de ouderlingenkroon. En gaan we naar 1 Petrus 5. De kroon der heerlijkheid. Ouderlingenkroon. 1 Petrus 5, vers 2 tot en met 4. Ik lees vers 1 er ook even bij voor de duidelijkheid. 1 Petrus 5, vanaf vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, en de ouderlingen, dat is dus de voorganger, de mensen die allemaal een functie hebben in een gemeente, de bijbelleraars, de kerkraad, wat je maar... Goed, mensen die een functie hebben in een gemeente. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachter de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods. De gemeente is als een kudde schapen, wees een goede herder. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, als we voor de rechterstoel staan, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. De kroon der heerlijkheid. Kan ik een paar dingen over zeggen? Er zijn christenen die wijzen elke vorm van... wat stom is dat. Rang en standen af in de gemeente. Autoriteit, hiërarchie, dank u. Ook daarin is Rome natuurlijk weer de grote verderfelijke geweest, want die hebben met hun priesters en pastoors en kardinalen, die hebben het Romeinse bestuurlijke model gewoon geaccepteerd, overgenomen. En dat heeft niks met de Bijbel te maken. Je hebt bijvoorbeeld de vergadering der gelovigen die wel heel druk zijn met het rechtdelen van de schrift, maar die hebben geen voorganger. Die hebben informele voorgangers, dat zijn altijd dezelfde die daar de baas spelen. Maar het is onbijbels. Bijbels is dat iemand die ooit op het hart heeft gekregen om ergens het woord te gaan preken, die dan medevolgelingen verzamelt, die hij moet opleiden. Daarom ben je ook geen dominee. Dominee is Latijn voor heer of meester. Nee, ik ben geen meester. Nee, ik ben een voorganger. Ik ben hier neergezet om te preken, dus alles wat ik van hier gekregen heb, moet ik aan jullie doorgeven. En jullie moeten bij jullie zelf nadenken is, waarvoor ben ik door de Heer op deze wereld gezet? Niet van, want ik weet, er is bijvoorbeeld hier iemand die studeert op een Rijksuniversiteit. Wat voor grote functie moet ik straks vervullen in deze wereld? Word ik een professor? Word ik een doctorandus? Waar ga ik werken? Nee, de eerste instantie zou je moeten denken, ik ben een opnieuw geboren ziel. Waar wil de Heer dat ik iets voor hem ga doen? Zou het kunnen zijn dat de Heer wil dat ik er zelf een gemeente ga stichten? Want mensen kunnen zeggen bijvoorbeeld, die kroon der heerlijkheid en die ouderlijke kroon, oh, dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Nou, als het spelletje goed was gespeeld in een gemeente, dan zouden honderdduizenden mannenbroeders, die zouden zo'n kroon moeten verdienen. Miljoenen. Want dat, kan zijn dat jij zo'n kroon moet krijgen, dat Daniel zo'n kroon moet krijgen, omdat ooit op een moment in je leven jij ergens komt, dat jij begint te preken en jij een aantal mensen in de kudde van God moet onderwijzen. En dan verdien je daar die kroon der heerlijkheid mee. Alleen, en dat staat hier ook goed geschreven, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Dus wees niet een dictator. Johannes die beschrijft Simon in de tweede Johannesbrief, hoe is de derde, over die Diotrephus. Die is als een dictator, heerst hij over de gemeente. Hey, ik ben een dienaar voor de gemeente. Ik ben geen dictator. Ik ben niet een baas. Ik heb iets van de Heer ontvangen en moet ik aan jullie doorgeven. Ik kan wel van jullie verlangen dat jullie gaan getuigen en dit en dat doen, maar ik moet het eerst voordoen. Daarom heet ik een voorganger. Ik mag ook niet verlangen dat ik het doe voor status, succes of geld. Aan de andere kant, de Bijbel zegt wel, als je voorganger hebt, die moet je ook inderdaad in een bepaalde situatie zorgen dat hij in leven blijft. We zitten hier gelukkig in een hele welvarende positie hier in Nederland, maar grote delen van de geschiedenis onderhoudt die voorganger. Maar die voorganger mag dat niet gaan verlangen. Je hebt tegenwoordig veel van die charismatische pinksterkerken. Ik heb dat echt meegekregen van mensen. Die zeggen dan laat ze steeds met die collectorschaal rondgaan. Ja, de geest kan niet tot mij spreken als er niet meer geld in die schaal komt. Dat is een hele vreemde, perverse redenatie. Maar goed, pinksterprekers, charismatische prekers, die lezen de Bijbel ook niet. Dus die hebben geen idee wat die staat. Maar als voorbeelden er kudde geworden zijn, net als het Paulus al zei. Ik bedwing mijn lichaam zodat ik niet verderfelijk ben voor de gemeente. Ik krijg iets van de Heer te doen en ik moet een voorbeeld zijn voor de kudde. En als de overste herder dan verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwerkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En een voorganger, wat moet een voorganger zijn? Die moet een prediker zijn, die moet het woord van God preken. Hij moet een bijbelleraar zijn, hij moet de Bijbel uitleggen. En hij moet een evangelist zijn, hij moet getuigen in deze wereld, zodat de gemeenteleden zien van, oh, zo doe je dat. En dat is alles. Ooit komen we voor de rechterstoel van Jezus Christus. En dan ontvangen we kronen van hem. Dat was de bedoeling. Ik heb nou de tijd niet meer, maar de hele bedoeling is dat het een vreugdevolle dag mocht zijn. Ooit staan we voor Jezus Christus en dat is een feestdag. Dan ontvangen we beloningen voor wat we voor hem hebben gedaan. Alleen in de Bijbel kun je veel lezen over christenen die zoveel hebben gezondigd, want anders was het niet in elkaar gesteld in het Nieuwe Testament, dat ze hun kronen verliezen. Bedenk je het nu maar. In deze wereld heb je 2,5 miljard mensen die worden tot een kerk gerekend. En we weten wel, dat zijn lang niet allemaal opnieuw geboren zielen die als een bijbelgelovige leven. Als ze al gered zijn, zijn velen daarvan dus bezig met dingen die niet kroonwaardig zijn. Ik zeg dat niet het hoogmoed van kijk mij nou eens. Nee, dit is wat de Bijbel zegt. Ik lees nog één tekst en ik ga naar 1 Johannes 2 vers 28. 1 Johannes 2 vers 28. 1 Johannes 2 vers 28. En nu kinderkens, blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, hè, wanneer we voor hem staan, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Als je als een trouw vat de Heer hebt gediend, als een trouw arbeider, als een trouw krijgsknecht hem hebt gediend en gevolgd, dan kom je ooit voor hem te staan en dan kun je het wel uitroepen, want daar sta je dan. Niet beschaamd. Maar als je als christen alleen maar met jezelf bent bezig geweest, in de hoop dat, ja, ik hoop maar dat ik straks bij hem kom. Maar je hebt ooit Jezus echt als redder en verlosser aangenomen. Nou, dan kom je daar vanzelf. En dan sta je daar, beschaamd. Want je raakt je beloningen kwijt. Je bent je kronen kwijt. Je bent je witte kleed van rechtvaardigheden kwijt. En dan heb je een eeuwigheid te gaan zonder met de Heer te mogen heersen over het universum. En dat was nog net niet de bedoeling. Maar dat is wel wat de Bijbel beschrijft. Dit was het vijfde oordeel, de rechterstoel van Christus. Nou, nog twee te gaan.